Met Michiel. Special.
Green Day, Dookie.
Believe in Dookie. Dookie is inevitable. Dookie is forever, forever.
Dookie is het doorbraakalbum van de Amerikaanse punkrockband Green Day. Hun eerste op een groot label. De albumnaam is trouwens vrij letterlijk vertaald stront. Volgens de band omdat tijdens hun beginjaren in de band ze zulke rotzooi aten dat ze constant aan het diarree waren.
We were on tour and it was... you eat bad food all the time and you just end up... You know, getting bad stomach, and you get the shits, basically. And so we started calling it Liquid Dookie. Then we're like, wouldn't it be fun if we named our record that? It's like, dude, we gotta call it Dookie. We had a fecal fascination.
Een band die zichzelf vernoemt naar een zakje wiet, met een album dat vernoemd is naar een natte scheet, met thema's als masturbatie en paniekaanvallen. Je zou het niet verwachten misschien, maar Dookie werd toch het meest succesvolle Green Day album tot nu toe, met meer dan 20 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Eind jaren 60 in Detroit stonden bands als Iggy and the Stooges en MC5 aan de wieg van de punkrock. Halverwege de jaren 70 schudden de Sex Pistols de UK wakker. Terwijl in New York deze band het levenslicht zag, de Ramones. Vragen wie er nou eerder of belangrijker waren, de Sex Pistols of de Ramones, is volgens veel muziekliefhebbers een beetje kip of het ei. Maar feit is dat beide bands ongelooflijk belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de punkrock. En zelfs nu, ruim 35 jaar later, nog heel veel bands beïnvloeden. Waaronder dus ook Green Day, die stevast hun eigen concerten openen met Hey Ho, Let's Go, oftewel Blitzkrieg Bob. En dat is een regelrechte ode aan de Ramones. In de jaren 80 en 90 was er een levendige punk scene, maar die vond plaats in kraakpanden, in concertzalen en op straat, niet op de radio.
Punk rock is about making a statement. I'm just gonna have fun, or I'm gonna be political, or I'm gonna be, you know, extremely aggressive.
If it meant being the worst and the drunkest and the most ridiculous, that's okay, because that was something.
Mainstream radio werd gedomineerd door pop, maar uit Seattle kwam toen de rauwe muzikale gitaarmuziek van Pearl Jam en Nirvana opzetten. De combinatie van agressieve gitaarsound en de fuck you attitude van punk, zonder navelstaren van depri gitaarex, maar juist met een flinke knipoog, bergen energie en niet te vergeten een hoop lol op het podium. Dat was de formule van Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt en Trey Cool, drie jochies uit Berkeley.
There was all of these sort of grunge bands, you know, there was, you know, the Pearl Jams and the Soundgardens, and I just felt like we were a wrecking ball that was ready to just destroy the house that grunge built.
Green Day-gitarist Mike en zanger Billy kennen elkaar vanuit hun vroege jeugd. Toen al maakten ze samen muziek, vooral covers natuurlijk.
It was all about Motley Crue, Van Halen, Kiss, of course, standard 8th grade rock stuff.
Voorman Billy Joe wist toen hij pas 5 was al dat hij iets met muziek wilde doen. De muziek die hij hoorde toen kwam voornamelijk uit zijn moeders platencollectie.
My mom listened to a lot of country music, you know, she comes from Oklahoma. Yeah. It's the name Billy Joe. Yeah. It's not William Joseph, it's just Billy Joe. So, I heard lots of Elvis from my sister.
Dankzij zijn zus en veel oudere broer bleef het niet bij Elvis. We're caught in a trap. Zij laten de jonge Billy kennismaken met The Ramones, The Replacements en Husker Du, die Billy nog altijd noemt als hij gevraagd wordt naar zijn grote inspiratiebronnen.
One of course being The Ramones.
Oh, thank you.
And then there's The Replacements. Mm-hmm. And also Husker Du, I think, was kind of opened up my, cracked open my brain on, you know, just sort of the more dangerous side of rock and roll.
Een heel belangrijk moment is een optreden van R.E.M., waar Billy als 13-jarige heavy metal fan mee naartoe gesleept wordt. Wat hij daar ziet, doet hem beseffen dat ook hij muziek wil maken.
The first, like, sort of alternative rock show I've ever seen was R.E.M. My sister took me when I was 13. They played in this high school gymnasium in Santa Cruz.
Whoa.
And I went, and it was like, and the 3 o'clock opened up for him.
Whoa.
And it was like a religious experience, yeah, for me. It's like, you know, they say every 7 years there's certain moments that change your life.
Yeah.
You know, I think that was definitely one of them. You know, I just it wasn't so much the music or the band, but it was just like the whole atmosphere. Mm-hmm. And I just remember watching, like, Peter Buck was like, he was playing this record, and like their monitors or the PA system was really bad or something. So he was like strumming on his guitar really hard, and everybody already walked off stage. And he was just like, just hammering on it. And then finally just takes this Rickenbacker and just swings it in the air and smashes on the ground. And I was like, yeah! That was like the greatest thing I've ever seen in my life. Because it was anger. It was straight up aggression, you know. I mean, R.E.M. isn't quite the aggressive kind of band, but, you know, at that time there. Yeah, it was. I was impressed. I was 13. Calling out in transit, calling out in
transit, radio. Niet zozeer de muziek van R.E.M., maar de emoties in de muziek. Het lekker ergens tegen aantrappen. Dat wilde hij ook.
You know, and I never wanted to sing for a band ever.
Really?
No, I just wanted to play guitar and stuff and kind of sit in the back. But I don't know. I think Mike kind of at one point just told me I didn't have a choice.
En zo begon hij met het schrijven van zijn eigen songs. Billy Joe en Mike belanden in de punkscene van Berkeley, een rauwe underground stroming. Het middelpunt van de Berkeley punkstroming was Gilman Street.
Really, Mike was 15 years old when I started to go to Gilman.
Lays, Gilman Street was the last vestige of punk.
It was in the warehouse district of West Berkeley.
It was just an all-ages club with a lot of kids just really having a good time.
It was punk rockers, it was sort of misfits.
The kind of kids that just didn't fit in that well at their schools.
Daar, in Gilman Street, ontmoeten ze ook Trey Cool, hun latere drummer. Met zijn markante kop en voorliefde voor ongein werd hij de hofnar van de pop genoemd.
Really the class clown of the punk scene.
De muziek van Billy Joe, die dus opgroeide op een muzikaal menu van country en Elvis, van rock'n'roll en heavy metal, was eigenlijk veel te glad voor de gruizige punkers. Maar wat Green Day maakte sloeg enorm aan, in de scene en ook ver daarbuiten. Green Day bracht 2 albums uit op een independent punklabeltje, maar al gauw stonden de majors aan de deur te bonzen. In de punk scene maak je geen vrienden door te tekenen bij een grote platenmaatschappij.
In the punk rock scene, it's always been kind of a given that if you sign to a major label, you're considered a sellout.
How could you not be conflicted in that situation? I mean, you know, a 22-year-old kid making the biggest decision of his life.
Het werd toch echt tijd om het kleine label in te ruilen voor een groter. Want punk attitude of niet, Green Day wilde toch vooral dat zoveel mogelijk mensen hun muziek zouden horen. Dus ja, dan toch maar kiezen voor een groter label.
We're just very ambitious people, you know. I'll be the first to admit that. You can hang me for that.
We didn't have like the stars in our eyes. We just wanted our records to get out there.
We wanted to really capture the energy of what we do live. We wanted a record to reflect who we were as a band. You know, $500 recording that style and put it on a big budget with more time and more time to get bigger sounds.
Green Day werd door een gloednieuwe platenmaatschappij gekoppeld aan producer Rob Cavallo, die later nog veel meer met ze zou gaan werken. Misschien ken je deze Rob wel van Iris van de Goo Goo Dolls. En Alanis Morissette, Uninvited. Hij hoorde meteen dat hij met Green Day iets goeds in handen had.
And I just went, oh my god, this is great. This is like everything that I love in a band.
1 februari 94 was Dookie een feit. En ja hoor, Cavallo had gelijk. Het album was een regelrechte hit. De combinatie punk en pop deed het goed. Je kon lekker dansen en rondspringen op de muziek, terwijl de teksten gaan over, nou ja, aftrekken.
I didn't think that you know, masturbation was really looked at from the point of view that I was sort of looking at it. You know, it always seemed more people just pulling a putt or something, but I felt like mine was coming from more like lonely guy, no girlfriend, no life, complete loser.
Of over je seksuele geaardheid. Uit het leven gegrepen trouwens, want Billy Joe is zelf ook biseksueel. Maar op Dookie gaat het ook over bijvoorbeeld de paniekaanvallen die Billy als jong jochie al heeft, maar die zijn leven steeds meer beïnvloeden.
Basket Case was just about depersonalization. I've suffered from anxiety my entire life, you know, panic disorders. But I had no idea what it was. I thought I was just losing my mind. The only way I could know what the hell was going on was to write a song about it. It was years later that I figured out that I was had a panic disorder. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Basket Case was dé hit van het album. De clip van Basket Case, opgenomen in een verlaten gekkenhuis, werd grijs gedraaid door MTV. Ja, hoe punk ben je nog als mainstream muziek TV je oppikt?
There's so many definitions of punk rock. No one knows what the fuck it is anymore. It's like, basically, I mean, we have, I mean, we're a rock and roll band. I mean, regurgitated rock and roll band, I like to say. And I don't know, we have, definitely have an underground influence just from our past and stuff. But you know, I'm not gonna go around waving any, you know, subculture flags or anything like that because it's, you know, ridiculous. You know, if we're getting played on MTV and stuff all the time, you know, that's, you know, it's not an underground anymore. It's pretty much mainstream.
Whatever people want it to be, you know. If you like it and you call it rock and roll, that's great. If you like it and you call it and, you know, you relate to it as punk and whatever, you know, that's cool. No time that sets the world around. Cause you know
where I'll be found when I come around. When I Come Around, een andere grote hit van Dookie, gaat over Adrienne, de vrouw van Billy Joe, met wie hij inmiddels bijna 25 jaar samen is. Hij ontmoette haar in de beginjaren van de band.
We're playing in someone's basement in Dinkytown in Minneapolis. I saw this woman that had long black dreadlocks and she was just beautiful.
I think I gave him my phone number and told him to call me and tell me how I can get a 7-inch.
I started calling her and started talking to her on the phone.
And our conversations just got longer and longer and more frequent.
Maar omdat Billy steeds op tour was en Adrienne studeerde in Minnesota, ging het een tijdje niet zo goed. Ze gingen tijdelijk uit elkaar, maar uiteindelijk overwint liefde alles.
And I was totally in love with her and I wanted to spend the rest of my life with her.
He called me and said, I really want you to move out to California. Come out there. I want to get married.
We got married a month later. And then the next day after the wedding, she was like, I'm late. And I go, oh, really? And she's like, yeah.
We went down to Safeway and got a pregnancy test.
She ended up being pregnant.
When I Come Around is ook een van de nummers die de band speelt op Woodstock 94. Ook wel bekend als Mudrock vanwege het slechte weer en de modder. Miljoenen mensen zagen Green Day daar optreden via pay-per-view. En de band werd er berucht door. Vanwege hun muziek, maar ook vanwege een moddergevecht dat ontstaat tussen band en publiek en een gigantische chaos oplevert.
It was a very rainy morning. Green Day comes on stage and it is a mess. Woodstock made Green Day a traveling riot.
Drie jochies met een grote bek en veel muzikaal talent. Paniekaanvallen. Een waar gebeurd liefdesverhaal. Een uit de klauwen gelopen moddergevecht. De sprong naar een majormaatschappij en een producer met een goed oor voor hits. Dat is de succesformule van Dookie. De band zou hierna nog 8 albums maken, waaronder de zeer succesvolle albums American Idiot en 21st Century Breakdown. Maar Dookie is nog altijd de meest bekende en meest succesvolle album tot nu toe. Come to paradise.